zelf zijn er een paar mededelingen voor u. Woensdag 6 mei vergadert de verenigingsraad niet zoals vermeld in de gemeenteklanken. Vanaf 8 uur, maar vanaf 7:30. De Bijbelkring, donderdag 7 mei komt de Bijbelkring voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. De aanvang is 7:45 en jullie allen worden verwacht. De afsluitdag, wij herinneren jullie nog aan de afsluitdag, zaterdag 9 mei, die gehouden zal worden bij familie D. van den Broek, IJsseldijk Noord 65 in Oudekerk. En voor meer informatie zie de gemeenteklanken. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Ik noem vast de bestemming van de collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk, de derde voor het bouwfonds van de nieuwe kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Psalm 49, het eerste vers, laten we dat samen gaan zingen. Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort, waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Thank you. Beleiden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we dat vanavond doen met de woorden van zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. In aansluiting daarop willen wij zingen Psalm 64, het 10e vers. Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Zondag 17, vraag en antwoord 45. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Almachtige Heer, u die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. U heeft ook met uw hand ons hier gebracht. Aan de avond van deze dag mogen wij voor de tweede keer vandaag hier uw woord horen. U wilt, Heere, dat wij ons zullen begeven onder de klanken van uw woord en van uw eeuwig blijvend getuigenis. Want u heeft geen lust aan de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En Heer, als wij dat beseffen, dat het uiteindelijk uw verborgen voorzienigheid is die ons hier heeft doen komen, laten wij dan te meer verlangen en uitzien naar uw bijzondere persoonlijke genade. En dat wij uw stem zullen horen, de stem van de opgestane Christus. Van hem die gezegd heeft, ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik heb de sleutelen van de hel en van de dood. Heere Jezus Christus, u bent de levende Heere en wij mogen u aanroepen en wij bidden u of uw stem zal klinken ook in onze levens, van jong en oud, van geïnteresseerd en ongeïnteresseerd, van serieus of vrolijk en losbandig. Heere, wij hebben uw stem nodig, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Laat ons dan, Heere Jezus Christus, uw stem mogen horen. Nu, voordat uw stem opnieuw zal klinken en de graven zullen worden geopend en de doden zullen staan voor de troon. Zoals Johannes dat zegt, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en de boeken werden geopend. Heere Jezus, ook dan zal uw stem klinken en u zult het oordeel uitspreken die het goede gedaan hebben tot het eeuwige leven, maar die het kwade gedaan hebben tot de verdoemenis. Geef dan dat wij onder die ernst en onder die spanning vandaag uw evangelie zullen horen. Als een goede boodschap. Als een vertroostend en verkwikkend woord in een dor en dorstig land. Heere, zo bidden wij om uw aanwezigheid. U, Heere Jezus, hebt toch uw Heilige Geest uitgestort. Hij heeft dat uitgestort, hetgeen gij nu ziet en hoort. En zo bidden wij dat u ook in ons midden bent, met uw woord en met uw Heilige Geest. Omdat ook onze harten vol mogen zijn van wat u wilt uitdelen uit vrije genade alleen. Heere, geef ons dan een rustig en ongestoorde dienst waar niets ons aftrekt van uw woord, maar waar wij onze volle aandacht mogen richten op wat u zegt. Help ook hem die het woord te spreken heeft naar geest en lichaam, opdat hij een dienaar van uw woord mag zijn en een instrument, een ambassadeur, die doorgeeft wat u verkondigd wil hebben. Schenk ons bovenal ook, Heere, uw Heilige Geest, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord mogen zijn. En wij kunnen dat niet van onszelf, wij belijden u dat. Maar geef door de werking en de kracht van uw Geest, dat wij zo als een voorzichtig en een wijs bouwer mogen zijn, wanneer wij het woord van God horen en het zelf doen. Heere, we bidden voor deze wereld in nood. We bidden voor ons land en volk. We bidden voor ons koningshuis. Ook naar alles wat er gebeurd is in de achterliggende week. Heere, we bidden ook voor die nabestaanden en voor die slachtoffers. Voor allen die erbij waren. En ja, Heere, laat ook ons in ons leven die roepstem hoorbaar zijn. Dat ons leven zwak en broos is. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Zodat wij, Heere, u zullen zoeken in onze goede en gezonde dagen, eer dat de kwade dagen komen, waarvan wij zullen zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. En dan bidden wij, Heere, dat zo uw koninkrijk uitgebreid mag worden. En dat uw naam wordt voortgeplant van geslacht op geslacht. En dat in vervulling gaat wat uw beloften zijn van ouds. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Om nakroost te melden het heil van uw gerechtigheid en uw grote daden. Heere, gedenk dan ook de jongeren hier in de gemeente. En dat ook zij u mogen kennen en mogen leven voor uw aangezicht. Heere, zo zijn onze ogen op u en beschaam dan de hoop niet die in onze harten leeft. Hoor ons gebed tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van onze zielen. Omwille van hem die gij altijd hoort, onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen de schrift in Lucas hoofdstuk 24. Lucas 24... Vers 36 tot en met 49 is de schriftlezing. En het woord van God spreekt hier als volgt. En als zij, de discipelen, van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij jullieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand omdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, Alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover. De tekst voor de prediking is vers 47. Lucas 24, vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Boven de preek plaatsen wij als thema: Christus geeft zijn opdracht tot de evangelieprediking. Christus geeft zijn opdracht tot de evangelieprediking. Zijn discipelen moeten dat evangelie gaan verkondigen. Laten we bij drie dingen stilstaan. Ten eerste wat zij gaan verkondigen. Ten tweede hoe zij gaan verkondigen. Ten derde waar zij gaan verkondigen. Christus geeft zijn opdracht tot de evangelieprediking. Ten eerste wat zij gaan verkondigen. Dat wordt omschreven met twee zaken: bekering en vergeving. Wat zij gaan verkondigen. Ten tweede hoe zij gaan verkondigen. Er staat dat zij dat zullen moeten doen in zijn naam. In zijn naam, hoe zij verkondigen. Ten derde waar zij gaan verkondigen. Dat staat er ook in: onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Dus dat zullen de drie gedachten voor de prediking zijn. Wat zij gaan verkondigen, hoe zij gaan verkondigen en waar zij gaan verkondigen. Laten we als inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 22. Over de bekering onder de heidenen. Vers 14 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast, spoedig wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dank, lofgezangen. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeert. En wat er ook volgt in vers 16, Psalm 22, de versen 14 en 16. Intussen zal er worden gecollecteerd. De bestemming van de collecten is u genoemd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u zult wel weten dat de arts Lucas 2 boeken geschreven heeft. Het eerste boek heet ook naar hem, Lucas. Eigenlijk natuurlijk het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Maar er is nog een tweede boek dat hij geschreven heeft. Het boek De Handelingen der Apostelen. En die twee boeken vormen een eenheid. De volgorde waarin de boeken van het Nieuwe Testament geplaatst zijn, is natuurlijk niet geïnspireerd. En daarom mogen we ook wel zeggen dat het in zekere opzicht jammer is dat het boek Johannes ertussenin staat. Eigenlijk moeten we die twee boeken in één keer doorlezen. Want met Lucas, met het evangelie van, naar de beschrijving van Lucas, dan is zijn boodschap nog niet klaar. Hij heeft een aantal lijnen uitgezet, maar nog niet alles is helder en nog niet alles is duidelijk. Nog niet alle woorden van Christus hebben een vervulling gekregen. En daarom komt er nog een tweede boek, Handelingen. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen beide boeken. En het belangrijkste verschil is wellicht wel dit, gemeente, dat in het boek Lucas Christus zelf de handelende persoon is. Hij spreekt, hij handelt, hij verricht wonderen. Maar wanneer nu in hoofdstuk 24 zijn taak hier op aarde voorbij is en bijna dat moment gekomen is dat hij ten hemel zal varen, nu legt hij die opdracht neer bij zijn discipelen. Nu zal hij zelf niet meer spreken, maar die taak ligt bij hen. We lezen dan ook vers 48, gij zijt getuigen van deze dingen. En dat woord getuigen betekent niet alleen dat jullie ooggetuigen zijn geweest, maar jullie zullen ook sprekende getuigen zijn. Jullie zullen moeten verkondigen. En dit is als het ware het schakelpunt. Hier legt hij die taak neer bij zijn discipelen. En hij geeft ze dan ook op dit moment de opdracht tot de evangelieprediking. Dat kon niet eerder. Dat kon nog niet voor Goede Vrijdag en voor Pasen. Waarom niet, zullen we zo meteen nog wel zien. Maar nu dat volbracht is, nu legt hij deze taak bij hen neer, zoals we dat lezen in vers 47. Er moet in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende bij Jeruzalem. En die lijngemeente van de prediking van de evangelie, die begint hier en die gaat door tot vandaag de dag toe. Die opdracht is niet opgehouden toen de 11 apostelen gestorven waren. Nee, die gaat door naar elke dienaar van het woord tot vandaag de dag toe. Onze eerste vraag is wat zij dan gaan verkondigen. En het antwoord luidt bekering en vergeving de zonde. Dat zijn twee van die woorden, gemeente, die wij maar al te goed kennen. Als we in de kerk zijn opgegroeid, dan zijn dat van die woorden die we misschien wel elke zondag een keer horen. Bekering en vergeving. Dat zijn de kernbegrippen van het christelijke geloof. En als wij daarmee zijn opgegroeid, heeft dat het voordeel dat wij daar veel bijbelse dingen van weten, als het goed is. Maar het nadeel, gemeente, is dat die begrippen zo kunnen worden aangevuld of ingekapseld, of misschien wel veranderd, zodat wij de kernen van niet meer begrijpen. Misschien zijn hier wel jonge lui die zeggen, bekering, vergeving, ik weet niet wat het is. Dat zijn van die moeilijke termen. En dat is niet denkbeeldig dat zulke mensen hier zijn. Ik had pas een gesprekje met een van mijn kategezanten, een jongen van 15 of 16 jaar. En hij vertelde mij dat hij overdag een repetitie op school had gehad van godsdienst. Ja, hij dacht wel dat hij de repetitie gehaald had. Hij wist wel wat hij op moest schrijven. Maar begrijpen? Nee. Hij zegt, ik begrijp het niet. Ik weet niet waar het over gaat. Ik kan de goede antwoorden wel opschrijven, maar al die moeilijke woorden, zegt hij, wedergeboorte, rechtvaardigmaking, vergeving, bekering, Ik weet echt waar niet waar het over gaat. Gemeente, waar zijn we beland? Hoe is mogelijk? Hoe is mogelijk dat dat kan? Wat gaat er mis als wij daar terechtkomen? Dat dringt te meer als wij beseffen dat deze apostelen die boodschap krijgen voor heel de wereld. Zij gaan niet alleen naar het Joodse volk, mensen die daar wat van weten. De Joden waren thuis in de schrift, die kenden het Oude Testament, die kenden die woorden vergeving en bekering. Maar gemeente, zij moeten de wereld ingaan naar Grieken, naar Romeinen, naar kinderen, naar volwassenen, naar slaven en heren, naar mannen en vrouwen. Allerlei slag van mensen en het gros ervan heeft nog nooit iets hierover gehoord. En toch moeten zij hun gaan vertellen over bekering en vergeving. Dat betekent gemeente, als die boodschap zo de wereld ingaat, dat uiteindelijk achter deze woorden een eenvoudige inhoud schuilgaat. Dit kunnen onmogelijk moeilijke zaken zijn. Zo lezen we dat ook in het boek Handelingen. Daar zien we als het ware wat er gebeurt wanneer deze opdracht werkelijk wordt uitgevoerd. Laten we eens kijken naar Paulus, die staat op de Areopagus. En hij spreekt daar tot mensen die nog nooit gehoord hebben van Jezus Christus. Die voor het eerst van hun leven horen over bekering en over vergeving. En hij richt het woord tot die mensen. Hoe lang zou zijn toespraak geduurd hebben? Staat er niet bij, maar misschien een kwartiertje. Of 10 minuten, of 20 minuten. Maar zo'n korte boodschap tot mensen die nog nooit ergens van gehoord hadden. En dan aan het einde van zijn toespraak, waarin hij gezegd heeft: God nu de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dan zijn er een paar mensen die beginnen te lachen en die drijven de spot met hem. Er zijn ook nog een paar andere mensen en die zeggen: Paulus, dat woord raakt ons. Kom nog eens een keer terug. Kom nog eens meer vertellen over deze boodschap. Het volgende vers wat daarop volgt, gemeente, er staat: en alzo is Paulus bij hen weggegaan. Het is alsof Paulus zegt: nee mensen, ik ben 1 keer bij jullie geweest. En ik heb in dit kwartier uitgelegd wat de inhoud van het evangelie is. Dat is wat ik te zeggen heb. Het is zo eenvoudig, ik heb daar niks meer aan toe te voegen. En alzo is Paulus bij hen weggegaan. Blijkbaar is het zo eenvoudig, gemeente. Zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen. Bekering en vergeving. U zegt: ja, maar het is toch onbegrijpelijk? Het is toch onbegrijpelijk wat God in zijn evangelie ons openbaart? Wel, gemeente, dan moeten we zuiver spreken. Het is onbegrijpelijk, inderdaad. Kunt u het begrijpen dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor een vijandige wereld? Kunt u het begrijpen dat het God behaagde zijn zoon te verbrijzelen? Kunt u het begrijpen dat God vijanden opzoekt met zijn liefde? Kunt u het begrijpen dat God dat vuile, vieze hart van u of van jou wil wegnemen en een nieuw hart geven? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, gemeente, dat dat nu het evangelie is. En toch is het begrijpelijk. De Roomse kerk zei: het is niet te begrijpen. Laat dat maar over aan de pastoor. Laat dat maar over aan de paus. Die zal het vast begrijpen. Hoeft u het niet te begrijpen. U moet alleen maar geloven wat de kerk zegt. Maar de reformatie zegt: het evangelie is zo eenvoudig. Je hoeft daar niet voor gestudeerd te hebben. Je hoeft niet geleerd te zijn. Ieder mens kan dat begrijpen. En dat laten we staan, gemeente. Laten we dan ook niet weer zo'n valkuil waar wij in kunnen vallen. Laten wij helderheid en begrijpelijkheid niet verwarren met oppervlakkigheid. En dat we denken dat het pas diep diep wordt en diepgang heeft wanneer wij het niet meer begrijpen. Nee, gemeente, het evangelie is eenvoudig en begrijpelijk. Ook deze twee zaken, bekering en vergeving. Laten we daarbij stilstaan. Wat dat dan inhoudt? Is dat woord bekering? Wat zou Christus bedoeld hebben toen hij tegen zijn apostelen zei dat zij bekering moesten prediken? U zegt, zij moesten natuurlijk verkondigen dat je bekeerd moet worden. Dat je bekeerd moet worden. Nee, gemeente, dat is niet de eerste betekenis. Dat is een Bijbelse waarheid. Wij lezen in Johannes 3 dat Christus zelf zegt, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. En toch bedoelde hij dat niet allereerst. U zegt, zij moesten de wereld ingaan met deze opdracht en dit bevel, bekeer je. Moesten ze zeker doen, maar daar moesten ze niet mee beginnen. Ik kom daar straks nog wel op terug. En toch, gemeente, zij moesten niet beginnen met een aansporing, met een eis of een bevel of een opdracht, hoe u het noemen wil. Zij moesten beginnen met een bekendmaking. Zij moesten iets vertellen. Ze moesten wat gaan prediken, bekendmaken, openbaren. Wat moesten zij bekendmaken als dat dan gaat over dat woord bekering? Wel, dit gemeente, dit was het allereerste begin van hun boodschap over bekering. Dat er bij God bekering mogelijk is. Dat ons leven niet zo is dat er geen bekering kan zijn. Anders gezegd, dat er bij God altijd een weg terug is. Wanneer Paulus dat zegt in Handelingen 17, God nu de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, hij stelt zich God voor als iemand die de tijden overziet, al die duizenden jaren die voorbij gegaan waren. En God zag al die heidenen die maar in goddeloosheid en ongeloof leefden, de afgoden dienden en in de zonden zich wentelden. En God zag zijn eigen volk Israël, dat ook de afgoden diende. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebben. Wat zal hij gaan zeggen, gemeente? Wat zal hij gaan verkondigen? Verkondigt alle mensen al omdat zij veroordeeld zijn? Nee. Verkondigt alle mensen al om dat ze zich bekeren. Dat er een weg terug tot God is. Laat ik een voorbeeld geven om dat te verhelderen. Als er iemand voor de rechter moet komen vanwege een misdaad. En de rechter veroordeelt deze persoon tot, laten we zeggen, tot 8 jaar. 8 jaar gevangenisstraf. Wat een lange tijd. 8 jaar de gevangenis in. Dan moet dat wel een zware misdrijf zijn geweest. En toch, gemeente, wanneer een rechter zegt 8 jaar, dan zegt hij tegelijkertijd, na die 8 jaar mag u weer de samenleving in. Mag u het opnieuw proberen. Mag u uw leven beteren. Er is bekering, omkering, herstel mogelijk. Want als een rechter in plaats van 8 jaar iemand tot levenslang veroordeelt, dan betekent dat dit, gemeente. Al zou zo iemand maar 4 jaar in de gevangenis zitten en dan overlijden, heeft hij toch levenslang gehad. Levenslang betekent dat de rechter zegt, hier is geen nieuwe kans. Hier is geen weg terug mogelijk. Deze misdaad is zo zwaar en zo erg. Hier past alleen maar levenslang. Wel, gemeente, als God nu ons verkondigt over bekering, dan zegt God, ik zeg het maar zo eenvoudig mogelijk, dat er voor ieder mens een weg terug is. Dat u nooit levenslang krijgt. Dat u nooit zo veroordeeld bent dat God zegt, nu hebt u of nu heb jij het te erg gemaakt. Nu mag jij niet meer horen van bekering. Nu ben je te ver gegaan. Spurgeon zegt ergens in een preek van hem, de ware bekering is daarom evangelisch. Hij bedoelt natuurlijk niet, wij kunnen dat woord evangelisch soms zo gebruiken. Wij hebben het over de evangelischen. Zo bedoelt hij dat natuurlijk niet. Hij bedoelt het woord evangelisch tegenover de wet. Wet en evangelie. Die twee kernzaken uit de Bijbel. Daar lag de ontdekking van Luther. Wet en evangelie. En dan zegt Spurgeon, deze oproep, deze boodschap van bekering hoort niet bij de wet, maar hoort bij het evangelie. Wat is dan het verschil, gemeente, tussen wet en evangelie? Wel, de wet eist, het evangelie geeft. De wet eist en zegt, doe dit en gij zult leven. De mens die deze dingen doet, zal daarin leven. Als u de wet volkomen houdt, alle geboden van God, helemaal gehouden hebt, ja, dan mag u het eeuwige leven ontvangen. Dat zegt de wet. Maar dat betekent, gemeente, zodra u, of jij, of ik, wanneer we één zonde doen, zegt de wet, veroordeeld. Dan zegt de wet niet, u krijgt een nieuwe kans. U mag het nog een keer proberen. Dan zegt de wet, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Wanneer wij op zondagmorgen de wet horen lezen, gemeente, de 10 geboden, hebt u daar ooit het woord bekering in gehoord? Hebt u de wet ooit horen zeggen dat de vorige zonden vergeven zijn en dat u het opnieuw mag proberen? Wat zijn we toch dwaas als wij proberen in eigen gerechtigheid de wet te houden, want de wet neemt alleen genoegen met het volmaakte. En dat woord bekering komt in de wet niet voor. Het hoort bij het evangelie. Het evangelie, die goede boodschap van God, die zegt, wat er ook in uw leven is gebeurd, wat er in jouw leven is gebeurd, het is een weg terug tot God. Wij kunnen nooit zo ver zijn afgedwaald, al zouden we zo ver weg zijn als de verloren zoon. In een ver gelegen land is er toch een weg terug. En die boodschap, gemeente, die bekendmaking, dat was de inhoud van die prediking. Daar moesten ze mee beginnen. De mensen vertellen, er is een weg terug tot God. Er is een weg terug tot de levende God. Er is bekering mogelijk. Het tweede wat zij moesten noemen was de vergeving der zonden. Zij moesten prediken, bekering en vergeving der zonden. Wat is zonde, gemeente? Weer zo'n Bijbels woord. Wat betekent dat? Laat ik maar weer een voorbeeld nemen uit het gewone leven. Hoe erg iets is wanneer wij iets fout doen, hangt er nogal vanaf tegen wie je het doet. Als we terugdenken aan die aanslag in Apeldoorn afgelopen week. Een aanslag op de koninklijke familie is vele malen erger dan een aanslag op een willekeurig iemand. Het is allebei fout, maar het maakt nogal uit tegen wie een aanslag doet. Er zijn speciale wetten voor die veroordelen wanneer iemand een aanslag doet tegen de koninklijke familie. Wel, gemeente, wat is nu zonde? Zonde is het Bijbelse woord voor een aanslag tegen God. En als een aanslag op de koningin al zo zwaar gestraft moet worden, hoeveel te meer dan onze opstand en onze overtreding ten opzichte van God? Dat is zonde, gemeente. Zonde zijn onze fouten zoals God ze ziet. En daarom moeten wij zeggen dat zonde het grootste kwaad is wat er is. Onze zonden zullen ons de eeuwige dood waard maken. Dat alles moeten we mee laten klinken wanneer we hier dat woord zonde zien staan. En te meer verbaast en verwondert het ons wanneer we dan in één adem zien staan dat zij moeten verkondigen vergeving van de zonde. Dat zijn twee woorden die wij mensen nooit bij elkaar krijgen. Vergeving, het mooiste, het grootste wat mogelijk is voor het grootste kwaad. Dat moeten zij verkondigen. Vrije gunst voor God. Vergeving. Er staat niet, gemeente, dat God de zonde vergeet. God vergeeft de zonde. Dat is wat anders. God kan niets vergeten, toch? God is alwetend. Wanneer wij dingen vergeten, wanneer wij lijden aan vergeetachtigheid, dan is dat een gebrek, een tekortkoming. En daarom, God vergeet niets, ook niet onze zonden. Wanneer wij in het menselijke vlak over vergeving en over vergeten praten, dan kan het zo zijn dat iemand tegen een ander zegt, ik vergeef het wel, maar ik vergeet het niet. Zou dat bij God ook zo zijn, gemeente? Dat het eigenlijk nog mooier en nog beter zou zijn als God het ook zou vergeten. We lezen nergens in de Bijbel dat God de zonde vergeet. Dat kan niet. En we mogen zelfs zeggen, gemeente, dat God, juist omdat hij ze niet vergeet, maar ze volkomen kent, dat het wonder van de vergeving des te groter wordt. God weet wie u bent en wie jij bent en wie ik ben. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijn en dat wij stof zijn. Hij weet dat wij door en door zondig zijn. Hij kent de grootte van ons kwaad, zoals wij mensen dat niet kennen. Wie kent de sterkte van uw toorn nadat gij te vrezen zijt? Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. En in het licht van uw aanschijn, God kent onze zonde. En toch vergeet hij ze, vergeeft hij ze. Ik kwam ergens het voorbeeld tegen van een boekhouder. Als een boekhouder in zijn boeken kijkt en daar een schuldbedrag ziet staan van 5000 euro. Kan het zijn dat zo'n boekhouder daar een streep door zet? En wanneer die boeken zou inkijken, dan zie je daar nog duidelijk het bedrag van 5000 euro staan. Goed leesbaar, nog steeds. Maar er staat een streep doorheen. Dat is vergeving. God kent onze zonden. Hij vergeet ze niet. Zijn vergeving is niet op vergeten gegrond. Maar is werkelijk vergeving. Hij doet ze weg. Hij streept ze door. Voldaan. Volbracht. Vergeven. Dat woord, gemeente. Dat woord gebruikt God nu. Gebruikt Christus. Voor die weldaad van God. Als we kijken naar hoe wij mensen met elkaar omgaan. En nadenken over vergeving. Zou iets wel zo moeilijk in ons leven zijn als vergeven? Vergeven doe je niet ten opzichte van vrienden. Vergeven doe je ten opzichte van vijanden. Vergeven doe je als mensen je willens en wetens kwaad hebben aangedaan. Misschien zijn er hier mensen die daarmee worstelen. Misschien zegt u, mijn leven is kapot gemaakt. Mijn leven is beschadigd, willens en wetens. Moet ik haar vergeven? Als we dat tot ons door laten dringen, gemeente, dan beseffen dat vergeven niet zo makkelijk is. En met eerbied gesproken, voor God ook niet, hoor. Vergeven, daar schuilt zoveel liefde achter. Goddelijke liefde. Dat woord, dat moeilijke woord, dat gebruikt Christus voor de verkondiging van het evangelie. Vergeving van de zonden. En met die boodschap gaan zij de wereld in. Die twee zaken moeten zij gaan verkondigen aan ieder die het horen wil. Een onbegrijpelijke boodschap in al zijn eenvoud. Wij zouden haast gaan denken, gemeente, te mooi om waar te zijn. Te mooi om waar te zijn. Dat kan niet. Daar mist nog wat in. Er had toch nog wel wat bij kunnen staan in die tekst over... Nou, vul maar aan. Wat had er volgens u bij moeten staan? Is dit te mooi om waar te zijn? Hoe kan dit waar zijn dat Christus die opdracht geeft? Wel, dat zullen we zien in onze tweede gedachte. Hoe zij gaan verkondigen. Er staat bij in de tekst, zij moeten dat doen in zijn naam. In de naam van Christus zelf dus. Maar laten we daar maar niet overheen lezen. Die paar woordjes in zijn naam. Want die maken veel duidelijk. Wat betekent dat in zijn naam? Allereerst betekent het eenvoudig namens hem. Namens, daar zit ook weer dat woordje naam in. Namens Christus. Hij stuurt zijn dienaren uit. Zij moeten niet spreken met hun eigen gezag en hun eigen charisma, met hun eigen kunde of wat dan ook. Ze zijn alleen maar ambassadeurs van Christus. Zij worden uitgezonden namens Hem. Ze hebben geen woord van zichzelf, maar zij spreken met het gezag van Christus. In zijn naam. En wat betekent dat, gemeente? Dat dan Christus zelf preekt. Nou, hij staat hier als de gekruisigde Christus. Hij heeft net daarvoor aan zijn discipelen zijn handen en zijn voeten laten zien. Kijk dan, ik ben de gekruisigde. Dat is het eerste, gemeente. Als wij willen begrijpen hoe dat evangelie waar kan zijn, dat het niet te mooi om waar te zijn is, dan moeten we denken aan zijn doorboorde handen en zijn doorboorde voeten. Hij staat hier als de gekruisigde. Hij staat hier als degene die volkomen betaald heeft. En die de dood is doorgegaan. En die de vloek van God gedragen heeft. Als we weer denken aan het voorbeeld van die boekhouder, die dat bedrag doorstreept, gemeente. Kan dat zomaar? Nee, dat kan niet zomaar. De rekening moet wel kloppen. Er kan niet gesjoemeld worden. Wie heeft er dan betaald? Wie heeft die schuld voldaan? Wel, dat is Christus. De gekruisigde. God heeft zijn rechtvaardigheid betoond tegen hem, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Opdat hij zijn barmhartigheid aan ons zou tonen. Alleen daarom, gemeente, is er een evangelieprediking. Omdat Christus de toorn en de vloek van God gedragen heeft. Maar die dood van Christus is van oneindige kracht en waardigheid, zegt de Dordtse leerregels, overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Hij mocht dat dus zeggen. Hij mocht die opdracht neerleggen bij zijn discipelen, predik, bekering en vergeving. Want zijn bloed en zijn offer stond garant voor dit evangelie. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. De gekruisigde Christus geeft deze opdracht. Maar gemeente, dan nog iets. Hij staat hier niet alleen als de gekruisigde, maar ook als de opgestane Christus. Hij leeft. Zij konden het van blijdschap niet geloven, maar hij toonde het hen werkelijk. De opgestane. En ook als de opgestane Christus geeft hij deze opdracht. Wat betekent dat dan? Laat ik u wijzen op zondag 17 van de catechismus, wat wij samen aan het begin van de dienst beleden hebben. Wat nut ons de opstanding van Christus? Er worden daar drie dingen genoemd. Het eerste punt wat genoemd wordt is dit. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Wat gaat er nu schuil achter die zin? Hij staat dat hij niet in de dood kon blijven, maar dat hij opgestaan is om uit te delen wat hij had verdiend. Ik geef een voorbeeld. Er was een keer een man die een gezin te onderhouden had. De man had een vrouw en had kinderen, maar hij had geen werk. Hij was arm. Hij kon niet voor zijn gezin verdienen. Toen nam hij het besluit om te gaan werken in een goudmijn. Er was een goudmijn daar waar gedolven werd naar goud. En hij besloot om daar te gaan werken. En als hij dan in die mijn goud zou vinden, dan zou hij met dat goud zijn gezin kunnen onderhouden. En in die zin het leven kunnen geven. En zo ging die man naar die goudmijn. Hij wist dat het gevaarlijk werk was. Zo'n gang zou kunnen instorten of er zouden giftige dampen vrij kunnen komen die verstikken zouden. En toch daar ging hij. En hij daalde de mijn in en hij zocht naar goud. En hij vond goud. Hij vond een grote klomp met goud. En daarmee zou hij zijn gezin kunnen onderhouden. Daarmee zou hij beschikken over verdiensten. Maar wat gebeurt de gemeente? Terwijl die man daar in die mijn is en het goud in zijn handen heeft, komen er giftige dampen die deze man het leven benemen. En zo ligt hij daar, dood. Andere mijnwerkers gaan zoeken wanneer zij hem missen en dan vinden zij hem. In die gang, met een grote klomp goud in zijn handen. Maar hij leeft niet meer. En ze nemen dat goud uit zijn vingers. Ze brengen dat bij zijn vrouw en bij zijn kinderen. En ze zeggen, kijk, dit heeft jullie vader, jullie man voor jullie verdiend. Zouden ze blij zijn geweest, gemeente? Zouden ze hebben gezegd, nu hebben wij het leven, nu kunnen wij hiervan leven? Nee, gemeente, want hun vader, hun man, was dood. Anderen brachten dat goud. Hij zelf kon dat niet, hij zelf was dood. Laten we dat voorbeeld nu eens toepassen op Christus, gemeente. Zou dat kunnen, dat wij een dode zaligmaker hadden? Een Christus die wel verdiend heeft, die wel met zijn dood betaald heeft, maar die zelf daarbij het leven verloren is. En moeten anderen dan zijn verdiensten gaan uitdelen? Dat zegt de catechismus. Hij heeft met zijn opstanding de dood overwonnen, omdat hij zelf dat wat hij met zijn dood verworven, verdiend had, ons kon deelachtig maken. Dat hij zelf uitdeelt wat hij heeft verdiend. En daarom, gemeente, is hij uit de doden opgestaan. Daarom is hij de levende Heere. Die taak, dat werk om dat nu uit te delen wat hij met zijn dood verdiend heeft. Gemeente, dat laat Christus niet aan anderen over. Dat doet hij zelf. Hij leeft. Hij is uit de doden opgestaan om zelf uit te delen wat hij had verdiend. Ja, de Bijbel zegt zelfs dat dat de vreugde van Christus is. Voor die vreugde heeft hij het kruis gedragen en schande veracht. Hij is de dood doorgegaan. Met dat voor ogen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Hij zal het zien en verzadigd worden. Zijn hart zal vol vreugde zijn wanneer hij uit het graf opstaat en als de levende koning zelf uitdeelt wat hij heeft verdiend. En zo staat hij hier bij zijn discipelen, gemeente. En zo geeft hij de opdracht. Predik dat in mijn naam. Ik ben degene die heb geleden en van de doden moest opstaan. Ten derde dag. In zijn naam. Dat geeft het gewicht aan de prediking. Als dat er niet bij stond, gemeente. Als die woorden bekering en vergeving alleen maar mijn woorden waren, of van wie dan ook, dan kon u er niet zoveel mee. Maar Christus zelf geeft het gezag aan de prediking. Dat maakt het woord en het evangelie betrouwbaar. En ik hoop dat dat voor u bevrijdend is als u dat hoort. Het is het voor mij wel. Als ik hier moest staan, gemeente, zonder die drie woordjes in zijn naam, zou ik u kunnen bekeren? Zou ik u vergeving de zonde kunnen geven? Onmogelijk. Zou het met mijn woord moeten doen, of van wie dan ook, om straks voor God te staan? Maar wat een opluchting, gemeente. Wat een ruimte. Wat een ontspanning als Christus zelf dat zegt. Het is waar, hij stuurt zijn dienaren. Hij is zijn ambassadeurs. Maar als het goed is, spreken zij allemaal in zijn naam. En wat zeggen zij? Bekering en vergeving. En daarom kunnen wij erop aan. Kunnen wij daarbij leven en sterven. Daarin is de waarheid en de betrouwbaarheid van het evangelie gegrond. Christus zelf. Christus zelf spreekt u aan en spreekt jou aan vanavond. Christus zelf deelt zijn gaven uit. Onze derde gedachte. Waar gaan zij verkondigen? U zegt, ja, dat is voor... Dat is heel mooi, maar dat is maar voor een enkeling. U zegt, dat is vast niet voor mij. Dan moet je toch wel bijzonder zijn. Voordat je dat mag horen over bekering en over vergeving. Lees u maar mee waar zij dat moeten gaan verkondigen. Onder alle volken. Beginnende bij Jeruzalem. Tot dan toe inderdaad, gemeente. Voor de helsfeiten. Voor de helsfeiten. Had u dat kunnen. Had u dat mogen zeggen. Niet voor mij. Niet voor mij. Het is maar voor één volk. Het Joodse volk was apart gezet. En de rest waren heidenen. Er is een enkele uitzondering in het Oude Testament. Naar Aman of nog een paar. Maar verder gold. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar nu in dit woord van Christus gaat als het ware de ruimte voor de hele wereld open. Tot aan dit moment toe was het voor één volk. Maar nu hij geleden heeft en opgestaan is, nu zal deze boodschap aan alle volken gebracht worden. Aan alle volken. Ook het Nederlandse volk. Niemand uitgezonderd. Nu gaat die boodschap de hele wereld over. Misschien zijn er hier mensen die inderdaad van Joodse afkomst zijn. Maar ik denk dat de meeste van ons dat niet zijn. Nou, dan zijn we in Bijbelse woorden allemaal heidenen. En toch klinkt hier het evangelie. Gemeente, er loopt een rechte lijn van deze avond naar deze tekst. Aan alle volken verkondigd worden. Bekering en vergeving. En tegelijkertijd staat erbij beginnende van Jeruzalem. Ze moeten daar beginnen. Ze moeten niet in Athene beginnen of in Rome beginnen of waar dan ook. Nee, het moet wel duidelijk zijn dat deze boodschap alles te maken heeft met die God van Israël. Het vloeit niet voort uit de goden van Rome of de goden van Athene. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is niet een nieuwe godsdienst die hier begonnen wordt. Maar het is dezelfde oude boodschap die geklonken heeft in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, zoals Christus dat zegt in vers 44. En daarmee laat ik ook zien, gemeente, dat die boodschap, dat wereldwijde evangelie, dat zat er al in. Dat zat er al in. Aan de ene kant was het maar één volk, inderdaad. Alleen het Joodse volk. En toch, ook die Joden hebben geweten en gezien dat ooit deze boodschap over de hele wereld verspreid zou worden. Hoe dat zou gaan en wanneer, waarom en hoe dat mogelijk was, dat wisten ze niet. Dat bleef voor hen verborgen. Zij wisten niet van een leidende middelaar die zou opstaan en daarmee dat evangelie zou gaan verkondigen. Maar dat het zou gebeuren, wisten zij. En daarom, gemeente, kunnen wij in een dienst als deze ook gewoon de psalmen zingen. In de voorbereiding zoek je altijd naar geschikte psalmen. Ik had er voor deze dienst meer dan genoeg. Er zijn zoveel psalmen die daarover zingen. Dat deze boodschap over de hele wereld gaat. Hoe zijn we begonnen met Psalm 49? Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm. Komt, luister naar dit woord. Psalm 22. Over al die volken die daarvan zullen horen. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 67. En zo kunnen we doorgaan. En de profeten hebben ervan geprofeteerd dat eenmaal de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En de boeken van Mozes heeft God niet al aan Abraham in Genesis 22 de belofte gegeven. In uw zaad zullen alle volken der aarde gezegend worden. Gaat hier in vervulling. Daar gaat dat evangelie de hele wereld over. En zo is het vanavond ook bij ons. Nu is het hier aangeland. En nu bent u en nu ben jij en nu ben ik. Nu zijn wij toehoorders van ditzelfde evangelie. En wij horen vanavond van bekering. En van vergeving. En God maakt het ons bekend. Dat het er is. U zegt, mijn leven is vastgelopen. In mijn leven is er geen herstel meer. Jawel. Dat is bekering. Dat is vergeving. Maar gemeente, laten we dit goed beseffen. Uit deze bekendmaking vloeit nu wel de opdracht voort. We hebben aan het begin gezegd, ze hoefden niet te beginnen met een opdracht. Ik ben de preek ook niet begonnen, gemeente, met de oproep bekeren. Dan had u gezegd, ja, dat kan ik niet. Maar nu komt hij. Nu wij gehoord hebben dat de bekering mogelijk is bij God vandaan. Door het offer van Christus. Als dat ons wordt bekendgemaakt, dan klinkt de oproep bekeren. En dat zal Christus dan ook van ons vragen, gemeente. Zo begon hij zijn dienst. Het allereerste woord van Christus. De prediking van Christus die wij lezen. En het allerlaatste hier in Lucas 24 komt op hetzelfde neer. Hoe begon hij? Wel dit, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wanneer hij afscheid neemt van zijn discipelen, zegt hij, verkondig ze. Bekering en vergeving der zonde. Maar nu de vraag naar ons, gemeente. Waar is ons geloof? Waar is ons geloof? Uw geloof, jouw geloof, mijn geloof. Hebben wij geloof? Geloven we dat het waar is wat Christus zegt? Christus zelf zegt dit, nog de Zoon des Mensen. Als hij wederkomt, zal hij geloof vinden op de aarde. Vindt hij het bij u? Vindt hij het bij jou? De Bijbel zegt, wanneer wij het getuigenis van God over zijn Zoon niet geloven, maken wij God tot een leugenaar. Een leugenaar. Gemeente, als wij één keer dit woord gehoord hebben, maakt dat ons leven voortaan anders. Totaal anders. En hoe vaak hebt u het al gehoord en heb jij het gehoord? Als er dan bekering is en als er dan vergeving mogelijk is, dan komt er ook die oproep, bekeer u en geloof dat evangelie. Of kunt u zonder vergeving? Kunt u zonder vergeving? Bent u zo'n braaf, keurig, net mens? Dat u wel zonder vergeving kunt. U bent zeer beklagenswaardig. U bent diep gezonken. Als u uzelf niet kent en denkt dat u wel zonder vergeving kunt. Denkt u zelf te kunnen betalen voor uw zonden? Gemeente, aangrijpend. Als wij leven zonder dat wij weten wat vergeving is. Vergeving, dat is toch niks anders dan zeggen, Heer, hier sta ik met lege handen. Ik ben een arme zondaar, kan niks meebrengen. Ik kan alleen maar hopen op uw barmhartigheid in Christus. Alsjeblieft, vergeef mijn zonde. Hebt u dat niet nodig? Heb jij dat niet nodig? En bekering? Hebt u geen bekering nodig? Kunt u zonder bekering? Leeft u maar voort en houdt u uw zonde vast? Hebt u nooit zo'n moment, of heb jij nooit zo'n moment dat je zegt, hier moet ik eigenlijk mee stoppen, dit is niet goed. Bekeer je dan, zegt God. Keer terug. Dat is de roepgemeente die van Christus uitgaat, ook vanavond. Bekering. Hoe ver u ook weg bent, maar keer u om terug tot God. U zegt, ik ben onbekeerd. Wat aangrijpend als u dat zegt, gemeente. Hoe is het mogelijk dat u onbekeerd bent? Hoe kan dat? Dat wij, als u zegt, ik ben onbekeerd, gemeente, dan zegt u, ik loop gewoon door. Waarheen? Naar het verderf. Onbekeerd zijn wil zeggen dat wij ons nog steeds niet wenden tot God. En gemeente, wanneer wij ons zo begeven op die weg naar het verderf, klinkt de stem van Christus. Bekering en vergeving, keer terug, wend u naar mij toe. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Maar weet je wat ons probleem is, gemeente? Wij vinden het evangelie te mooi om waar te zijn. En de hel te vreselijk om waar te zijn. Het zal wel meevallen. En toch, gemeente, het is allebei de waarheid. De heerlijkheid van het evangelie. En de vreselijkheid van het verderf. En terwijl wij op weg zijn naar dat verderf, klinkt de stem van Christus: bekeer u. Er is vergeving. Zo eenvoudig dat we het allemaal kunnen begrijpen. Laat er vanavond niemand zijn die zegt: ik begrijp dat niet. Dat is voor mij te ingewikkeld en te moeilijk. Het is niet waar, u bedriegt uzelf. Ja, het is onbegrijpelijk, gemeente. Ik begrijp het ook niet. Dat nu de boodschap is die u van God hoort. Dat er voor u en voor jou bekering en vergeving is. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk voor zulke mensen? Dat is nu de onbegrijpelijke liefde van God. Maar zo eenvoudig. Dat we er niet onderuit kunnen. En er niet onderuit mogen. Vandaag staat hier Christus. Die u en jou zijn vriendschap biedt. En God de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe verordineerd heeft, Christus. Verzekering daarvan doende, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Amen. Psalm 103, vers 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. En ook het zesde vers, Psalm 103, de versen 5 en 6. Laten we danken en bidden. Heere Jezus Christus, u die uit de doden bent opgestaan. En die heerlijke taak ter hand genomen hebt om uit te delen wat u hebt verdiend. En die daartoe uw Heilige Geest hebt uitgestort en uw dienaren zendt. En zo door woord en geest uw kerk bijeenbrengt. Heere, dan zal ook deze prediking niet te vergeefs zijn. En daarom was het ook deze avond geen lege evangelie. Want het evangelie is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En in de betoning van de Heilige Geest. En zo leggen we dan ook deze dienst terug in uw handen. Uw doorboorde handen. En wij bidden u, Heere, dat u zelf de kracht van dat evangelie in onze harten legt. En dat wij daarop vertrouwen dat het waar is. Wat u zegt over bekering en vergeving. Heere, laat dan niemand van ons verloren gaan door ongeloof. Dat wij dat woord verachten, want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Heere, misschien dat er hier ook mensen zijn die in banden zijn. En die het zicht op het evangelie missen. Schenk ze geloof in uw eigen woorden. In uw eigen opdracht waarmee u het evangelie in de wereld wilt verkondigen. En doe ze geloven, Heere, dat onbegrijpelijke evangelie, dat zo eenvoudig is. Bekering en vergeving. Heere, zo bidden wij, achtervolg dit woord. En laat ook deze dienst een plaats mogen hebben in de komst van uw heerlijk koninkrijk, waarin gij alles zult zijn in allen. Wees bij ons in de week die voor ons ligt en help ons in het werk dat weer wacht. Zegen ons daarin en behoed ons voor het kwaad. Geef dat wij volgende week opnieuw onder uw woord mogen verkeren en dat niemand van ons door een plotselinge dood wordt weggenomen. Maar schenk ons het leven en de gezondheid. Neem weg, Heere, wat helaas ook in deze dienst niet was naar uw wil. En zegen wat van u mocht zijn. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 32, vers 1 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 1 en 6 is onze slotzang. Laten we eindigen met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.